noten.
Men is bezig op dit moment een boek over Oostende en over mij te maken. En dan, je kunt daar veel bedenkingen mee hebben. Ik vind dat niet zo leuk, maar je moet ermee in de clinch gaan.
Oostende was ooit de parel van de Noordzee. Hè? De badplaats aan de Vlaamse kust. Dit was de stad waar de sjaar van Perzië, de tsaar van Rusland, kwamen kuren. Maar van die parel is niet zo gek veel meer over. Hoe komt dat?
De elite in deze stad en de manier waarop een kleine groep de stad in haar greep heeft. En dat is een evolutie van de laatste 15 à 20 jaar. En eigenlijk een soort bijna dictatoriale rol kunnen beginnen spelen in die stad en in die lokale gemeenschap.
Als wij ons terug naar de zee keren, dan hebben we rechts de haven. En achter die haven ligt nog Fort Napoleon, het oude fort. Toepasselijk. Denkt u dat, dat Napoleon een beetje lijkt op deze man, Johan van der Lamotte?
Dat hij alleen heerserstrekjes heeft, dat denk ik wel. Dat blijkt ook wel uit ons boek.
En dat hij van macht houdt?
Absoluut. Het is echt een machtsmens, of dat hebben we toch kunnen constateren. Het is iemand die overal, in welk milieu hij ook zijn voet binnenzet, de baas wil spelen en daar ook in slaagt.
Een van die milieus is het Cursaal. Hè? We staan ervoor. Als iets de grandeur en de glitter van Oostende representeert, is het dat Cursaal wel. Was Van der Lanotte hier vaak te vinden?
Het is een beetje een symbooldossier voor Oostende, omdat het voor mij een beetje de grootheidswaanzin symboliseert van wat het stadsbestuur wou doen. En eigenlijk heel veel dingen doen waar men geen centen voor heeft.
Nu ben ik wel heel benieuwd geworden. Zullen we even gaan kijken?
Ja.
Johan van der Lanotte, politicus, hoogleraar, ondernemer, havenbaron, machtswellusteling. Zo leren we van der Lanotte kennen in het boek De Keizer van Oostende. Vrucht van meer dan een jaar journalistiek onderzoek door de VRT-redacteuren Wim van den Einde en Luc Pauwels.
We staan voor de deur, eens kijken of we naar binnen kunnen.
Vicepremier en minister van de Noordzee, Johan van der Lanotte, bemoeide zich intensief met de gemeentepolitiek in Oostende. De kroon op dat werk zou het Casino Cursaal worden.
Je kunt er alleen met de lift komen.
Met sterrenrestaurant Queen of Ostend als visitekaartje. Het liep anders.
Het is pas gedwaald. Het ziet er prachtig uit hier. Een soort enorme serre met veel pluche, tapijt, champagnekoelers. Een beetje een lounge.
Het probleem is dat de man, Fernand David, die zijn sporen verdiend heeft in de horeca, hier gevraagd werd om de zaak te runnen en dat hij na een verloop van tijd eruit gestapt is. Ja, ik heb met die man een interview gedaan en die zei: politici zijn goed om aan politiek te doen, maar niet om een restaurant te runnen. En een van de voorbeelden die hij gaf was dat een van de mensen die hier werkte, dat hij die met onmiddellijke ingang heeft buitengegooid, omdat die in de kas zat en dat hij dan telefoons kreeg van politici die zeiden, ja, is dat nu wel zeker dat hij in de kas heeft gezeten en is dat wel nodig om die man buiten te gooien en moet dat nu zo snel? En dus postjes geven aan persoonlijke vrienden en die...
Daar is een woord voor, dat heet cliëntelisme, toch?
Absoluut, dat is het, ja. Dat is slecht beheer van gemeenschapsgelden en dat is hier op grote schaal gebeurd.
Zoeken jullie
iemand
precies?
Nee, we willen gewoon even het gebouw bekijken.
In de lift worden we aangesproken door een vrouw die blijkt te werken in de Queen of Ostend. Zij heeft het faillissement meegemaakt en wijt dat aan slecht management. Een voorbeeld, gasten kunnen het restaurant simpelweg vaak niet eens vinden.
Het is de drempel.
De drempel is vrij hoog.
De drempel vrees je blijfde.
Ja, we moesten natuurlijk met de lift aan de zijkant van het gebouw en dan moeten we kiezen tussen drie restaurants.
Dat was. Als je binnenkomt, de meeste mensen zien, horen of zien iets, dan zeggen oei, hier is iets te doen en ze zijn terug weg.
Ja, vanwege die schotten die ook in de hal staan.
Ja,
hè?
Ja.
Er moet overheidsgeld ingepompt worden, maar politici denken anders dan privéondernemers. En dat is een moeilijk huwelijk. Ja.
Maar het Cursaal is niet het enige project waar Johan van der Lanotte de schijn van belangenverstrengeling over zich afroept. Hij is bij te veel projecten in Oostende betrokken om die beschuldiging te kunnen ontkennen, vindt Wim van den Einde.
Waar is Van der Lanotte niet bij betrokken? Dat is eigenlijk de vraag. Een van de belangrijke vernieuwingen die de socialisten of het beleidsploeg onder Van der Lanotte hebben gerealiseerd, is een enorme uitbreiding van het overheidsapparaat. Oostende heeft een gigantisch overheidsapparaat. Wat in Oostende gebeurt is dat er wekelijks een vergadering was met Johan van der Lanotte, een gewoon gemeenteraadslid, die de zaak voorzit. En die eigenlijk alle belangrijke punten die zullen behandeld worden binnen het echte stadsbestuur al op voorhand doorneemt. Hij is de de facto voorzitter van die informele schaduwstadsbestuur, zeg maar. Die vergaderingen die bestaan officieel niet. Daar worden geen notulen van genomen, daar is geen agenda van. Maar dat is de plek waar de werkelijke beslissingen genomen worden. Dus hij is eigenlijk de man die aan de touwtjes trekt.
Veel van de projecten die Van der Lanotte initieert, mislukken. Er wordt veel geschoven en gerommeld met geld, lijkt het. Toch gaat het Van der Lanotte niet om zelfverrijking, denkt Van den Einde, maar om macht.
En dat al de het prestige dat daaraan vasthangt, dat dat is wat hem drijft.
Ja, maar hij doet dat ook op nationaal niveau. Hij is ook vicepremier, minister van de Noordzee. Kan dat?
Wel, zolang hij niet onwettig doet, kan het. Het probleem ontstaat of is ontstaan bij Johan van der Lanotte omdat hij zo lang meedraait en dat al die piramides waar hij aan de top staat in elkaar beginnen schuiven. En dat hij zijn positie als baas van de basket gaat gebruiken om geld binnen te halen naar de basket. En dat hij tegelijkertijd baas is van haven Oostende. En dat je dan merkt dat alle bedrijven die zich vestigen op het industrieterrein van haven Oostende plots ook sponsor worden van de basket. En als je hoort dat Van der Lanotte dan effectief zelf, de grote vicepremier, naar een klein bedrijfje belt en vraagt van: meneer, ik heb vernomen dat u uw abonnement op uw business seats hebt opgezegd. En dat die man dan zegt: ja, dat klopt. En als Van der Lanotte dan zegt: zou u dat eens niet willen herbekijken? Ja, dan begrijp je dat zo'n man die een klein drukkerijtje heeft hier in Oostende, dat die gauw zegt: ja, die paar duizend euro lijkt me raadzaam om mijn business seats toch maar te verlengen. Is dat onwettig? Nee. Is het kosher? Ik vind van niet.
Van vicepremier Johan van der Lanotte naar aanleiding van het verschijnen van het boek De Keizer van Oostende slaan nergens op. Dat vinden ze althans bij Van Halenwijk, de uitgever van het veelbesproken boek.
Nog voor de publicatie van het boek slaat Johan van der Lanotte terug. Hij bedenkt een briljante strategie.
Maandag heeft hij een persconferentie georganiseerd met een door hem uitgekozen kransje van journalisten op zijn kabinet. En heeft daar het boek aan flarden geschoten. Maar een paar uur voor de deadlines van de kranten. En om u een idee te geven, is de persconferentie begonnen met drie verhalen te weerleggen die niet in het boek staan. Dus die journalisten die van niks weten, die een boek voor zich krijgen wat ze niet gelezen hebben. Dus die mensen krijgen een indruk: wat voor rommeltje is dit hier bij elkaar? En vooral de reactie van mijn hoofdredacteur, die bleek plots zijn kar te keren, zoals we zeggen in het Vlaams. Want die steunde ons voor de publicatie, maar dus op het moment dat het boek gepubliceerd werd, heeft hij de steun aan ons, die verdween volledig, waarbij hij mij non-actief plaatste. Dat was voor mij een redelijk verrassende ervaring. En dus de geloofwaardigheid van ons boek was weg. En eigenlijk is het pas, heb ik het gevoel, nadat anderhalf jaar later het bedrijf Electrowinds, dat uitvoerig aan bod komt in het boek, failliet is gegaan, dat in de feite een soort eerherstel is ontstaan. Omdat we, wat we beschreven hebben, bewaarheid werd door wat er gebeurd is.
Parkeren bij Electrowinds, tenminste wat er van over is. Electrowinds is intussen failliet. Hoe kwam dat?
Ik veronderstel wanbeheer. En wat opmerkelijk is, is dat dit waarschijnlijk het meest gesubsidieerde bedrijf is uit de Belgische geschiedenis. Hier zijn meer dan 100 miljoen op zeer korte tijd miljoen overheids geld naartoe gestroomd om alle activiteiten te financieren. Wat ook heel opvallend is, er is een windmolenpark, enfin, 7 windmolenparken op de Noordzee, in het leven geroepen door Johan van de Lanotte. Electrawinds heeft tot op vandaag geen enkele windmolen op zee geplaatst. Wat eigenlijk ook wel een belangrijk element is in dit verhaal, is dat dus Johan van de Lanotte zelf voorzitter wordt van dit bedrijf. Tussen 2007 en 2010 wordt hij dus gewoon privé-ondernemer.
Aha, maar dan is hij niet meer in functie als vicepremier.
Hij is niet meer in functie als vicepremier. Dat een toppoliticus daarna actief wordt in de sector waarin hij heel bepalend is geweest als minister, zich daar laat betalen, tegelijk havenbaas blijft van Oostende, toch een overheidsbedrijf, en daar beslist over op welke manier heel veel miljoenen gespendeerd worden. En als je dan ziet dat de bedrijven die heel nauwe banden hebben met het bedrijf waar hij voorzitter van is, heel veel activiteiten mag uitvoeren in haven van Oostende, dan vind ik dat men over de schreef gaat. Mm-hmm. En wat Johan van de Lanotte doet, past volgens mij niet anno 2012, toen hij het gedaan heeft, in wat wij beschouwen als een moderne politieke cultuur.
Wat zegt dat dan over de politieke cultuur in België?
Dat we toch nog wel een weg te gaan hebben, denk ik, ja.